Goedemiddag luisteraars voor de kerktelefoon en gasten die met ons meeluisteren naar het voorleesmoment georganiseerd vanuit de Open Hof, verenigingsgebouw van de Christelijke Gereformeerde Kerk in Middelharnis. Vanmiddag zal het zijn deel 14, het laatste deel van dit boek. Langzaam, alsof zijn ogen nog op de eeuwige toekomst gericht zijn, spreekt Bosi. Ja, mijn zoon, we zullen nooit meer scheiden. We zullen altijd bij hem zijn, daar waar geen dood meer is. Geen bedreiging, geen droefheid. Christus heeft de dood overwonnen. Hij leeft en wij zullen leven met hem. Hij heeft voor ons geleden. Hij heeft voor ons de schuld betaald. O dierbare Heer Jezus, welk een vreugde wacht ons om altijd bij u te zijn, voor eeuwig bij u. De kleine jongen klemt zich steviger vast aan Bosi's hals en begint weer te huilen van angst en droefheid. De man, die vreemde toeschouwer, doet enkele stappen terug in de schaduw. Uit de vrees dat de mensen hem zullen ontdekken. Hij bemerkt dat de woede van de hindoe-grootmoeder en priester nog onverminderd is. Dan een angstschreeuw van het kind galmt door de donkere nacht. De woedende zebee probeert de jongen los te scheuren uit de armen van zijn grootvader. Maar Indru klemt zich met al zijn kracht aan Bosi vast. De vrouw knijpt met haar scherpe nagels in zijn handen, zodat hij zal moeten loslaten. De snerpende kreet van het kind scheurt de stilte van het bos. Door de worsteling die volgt, valt Bosi op de grond. Zijn hoofd bonst op een bamboetronk. Vader, gilde de jongen, vader, praat toch tegen mij. Maar Bosi antwoordt niet. De vrouw rukt nog harder aan het kind. Ze sleurt hem over de aarde. Ha, nu heb ik je dan eindelijk, zegt ze triomfantelijk en rukt het gillende jongetje met zich mee. Dan komt daar plotseling een man uit de zwarte schaduw van het bos tevoorschijn. Zijn grote hand grijpt Indru vast en zijn stem brult. Laat los dat kind! Ontsteld kijken de vrouw en de priester naar de verschijning van hen. Een grote man met blank gelaat en blanke handen die het kind vasthouden. Geschrokken laat Zebe de jongen los en staart de man beduust aan. U weet wie ik ben, zegt hij streng. Ik kom mijn vriend Bosi en zijn jongen ophalen. De hindoes begrijpen het. Die man kan niemand anders zijn dan de heer Smet, Bosi's vroegere meester. Nu is hun plan toch mislukt. De Brahmin-priester verdwijnt zo snel hij kan in het donkere bos. De heer Smet ziet hem nooit meer terug. De oude CB rent naar het dorp en verbergt zich uit angst voor straf. Schuw en bedeesd kijkt Indru naar de vreemdeling die zijn hand vasthoudt. Die hand knijpt niet. De hand heeft hem beschermd. Bosi ligt nog stil op de grond. Hij herkent de heer Smit niet. Bosi is bewusteloos. De woedeuitbarsting van de hindoes en zijn zorg om zijn kleine jongen was grotere emotie dan zijn zwakke lichaam kon verdragen. Indru gaat naast Bosi op de grond zitten. Ze laat weer zijn armen om grootvaders hals en fluistert. Vader, praat toch tegen Henry. De heer Smit roept zijn Portugese bediende die op een afstand staat te wachten. Geef wat licht met de toorts, vraagt hij. Bij dat licht zien ze dat er bloed uit Bosie's mond drupt. Vader, roept Andrew angstig, terwijl zijn vingers haar bloed van grootvaders wang wegvegen. Voorzichtig maakt de heer Smit het kind los van Bosie's hals. De jongen wankelt, maar de sterke armen van de heer Smit vangen hem op. Overweldigd, door angst begint het kind weer te schreien. Diep bewogen over het arme kind tilt de heer Smit hem op in zijn armen. En daar, op die plaats, terwijl hij naar de bewegenloze Bosie op de grond staart en het bevende kinderlichaam in zijn armen voelt, wordt een diepe liefde voor dit kind in zijn hart geboren. En op ditzelfde moment aanvaardt hij hem als zijn zoon, met een stil gebed tot God of deze adoptie voor hen beiden tot zegen mag zijn. Hij roept zijn bedienden en verzoekt hen de arme Bosie op te tillen en naar zijn hut te dragen. De heer Smit veronderstelt dat Bosie door zwakte gevallen is. Daarom wil hij hem eerst in zijn hut laten bijkomen, om hem daarna samen met Indru naar zijn sloep op de rivier te brengen. Zodra hij verder opgesterkt zal zijn, kunnen ze met hem meegaan naar zijn woning in Calcutta. Maar als Bosie in zijn hut op de slaapmat neergelegd is en helder lamplicht hem beschijnt, zien ze zijn bleke gelaat. Hij is dood, zeggen de bedienden geschrokken. Een moment denkt de heer Smit dat dit werkelijk zo is. Totdat Bosie beweegt, zijn ogen opent en angstig rondkijkt. Met Indru in zijn armen gaat de heer Smit naast hem zitten. De jongen is kalm geworden, want hij voelt de oprechte vriendschap van de blanke man en heeft zich in vertrouwen aan hem vastgeklemd. Het kind voelt dat deze man hem zal beschermen tegen de boze bedreigingen van Kolo en Zebe. Bosie staart in langzame herkenning naar de man naast hem met de jongen in zijn armen. En de heer Smit overdenkt hoe Gods barmhartigheid over zijn kinderen ook hun moeilijkste zaken regelt. Als aan mensenkant alles totaal hopeloos schijnt te zijn. Door de almacht en de liefde van Christus wordt in het zwaarste lijden van zijn kinderen een vertrouwen geschonken, dat hun beproeving niet altijd zal duren. Zij zal op Gods tijd geheel voorbij gaan. Het einde van Bosie's beproeving is nu gekomen en een volkomen vertrouwen op Gods heilige leiding vervult hun harten. Zo wordt ook het hart van de kleine, donkere, Hindoestaanse jongen door God geleid om zijn volle vertrouwen te geven aan een man, een vader uit een ander volk, van een andere kleur. De heer Smit blijft Bosie aankijken en ziet zijn blik helderder worden, totdat Bosie met een zucht van verwondering zijn ogen op zijn kleinzoon laat rusten. Dan blijft zijn blik vragend op de blanke man gericht als die hem vraagt: Bosie, mijn vriend, ken je mij nog? Bosie probeert te spreken, maar alleen zijn lippen bewegen. Hij herkent de heer Smit en als hij naar zijn kleine Indru staart, die zo rustig, vol vertrouwen, zijn armen om zijn redder heeft heengeslagen, komt een wondere, vredige en stemmende glimlach op Bosie's gezicht. Bosie's ogen gaan van de een naar de ander, tranen druppen uit zijn ogen als hij instemmend knikt. Bosie, ik begrijp jou, zegt de heer Smit bewogen. Jij geeft deze jongen aan mij. Meteen legt hij de kleine kinderhand in die van Bosie, terwijl hij zijn eigen open hand daarnaast houdt. Met een wondere glans in zijn ogen houdt Bosie de hand van het kind even vast. Dan legt hij de kleine donkere hand in de grote blanke hand van zijn christenvriend, de heer Smet. Het is gedaan, antwoordde de heer Smet. Het kind is door zijn vader aan mij gegeven. Het is door mij geadopteerd. Hij is nu mijn zoon. De God die ik dien is getuige van deze zaak. En ik beloof die jongen als mijn eigen zoon in liefde op te voeden met onderwijs uit Gods woord en het evangelie van onze Heer Jezus Christus. Een dankbare blik uit Bosie's ogen straalt hem toe en de donkere kinderogen van de jongen kijken hem met onbegrensd vertrouwen aan. De heer Smit spreekt met ernst, terwijl hij Andrew's handen in zijn handen samenvouwt. Heere, door uw regering is hij nu mijn kind. Mag ik hem opvoeden voor u? Wilt u hem uit genade ook tot uw kind maken? Amen. De nacht is heet. Bosie krijgt het benauwd in de bedompte warme lucht van zijn hut. We zullen hem buiten onder het afdak leggen, raadde heer Smit zijn Portugese helpers aan. Dragen jullie hem maar naar buiten en een van jullie moet snel naar de boot gaan om mijn medicijnkist te halen. De heer Smit ondervindt opnieuw het grote gebrek aan medische hulp voor zieken in de binnenlanden van India. Het is niet mogelijk ergens een dokter te bereiken. Daarom hebben zij, de Europeanen, die in de tropische wildernis moeten werken en wonen, van tevoren een korte medische studie gevolgd en voorlichting over het gebruik van medicijnen gekregen. Met zijn korte studie, maar rijke ervaring aan tropische ziekten, geeft hij Bosie die medicijnen die hij als het beste oordeelt. Teleurgesteld merkt de heer Smit dat alle hindoes die eerst nog nieuwsgierig toekeken, verdwenen zijn. Ja, hij kent hun wreedheid tegenover zieken en ellendigen. Door het verfoeilijke kastelstelsel in India, waarbij de mensen door ziekte spoedig als onrein gerekend worden, laten ze hun medemensen in nood aan hun lot over, zoals beesten op het veld. Nadat Bosie openlijk beleden heeft dat hij een christen is, beschouwt men hem als een onreine, een uitgestoten uit zijn volk. Zo ziek en zwak als Bosie is, laten ze hem als een geslagen en gewond dier alleen liggen. Wanneer de heer Smit hem zal verlaten, zullen ze nog wel proberen zijn zilvergeld in handen te krijgen en daarna korte metten met hem maken, heeft hen horen fluisteren. Daarom besluit de heer Smit om Bosie niet aan hun barmhartigheid over te laten, maar blijft hij zelf bij hem waken. Bosie nu nog maar, zijn boot vervoeren is onmogelijk. Daarvoor is hij te zwak. Met hulp van zijn beste en betrouwbare Portugese bediende blijft hij die nacht naast Bosie. En de kleine jongen slaapt in zijn armen. Vroeg in de morgen stuurt hij een waarschuwing aan de heer Campbell dat Bosie ernstig ziek is. Zijn Engelse collega stuurde als antwoord een Indiase bediende uit de laagste kaste, die te laag van afkomst is om bezwaren te hebben bij een stervende te helpen. Spoedig daarna komt de heer Campbell zelf. Hij brengt een oudere Indiase vrouw mee om voor de jongen te zorgen en over hem te waken. Zo wordt Bosie, de Indiase drager van de kleine Henry Lane, waar hij zo uitnemend goed voor zorgde, door Gods barmhartigheid aan de regering in de laatste dagen van zijn veelbewogen leven, zelf met elke nodige zorg omringd. Direct na zijn openlijke geloofsbelijdenis dalen stromen van zegen op hem neer. Een milde regen van Gods gunst, liefde en vrede verkwikken Bosie's ziel. Het is een zegen van zijn meester. Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Niet gelijkerwijs de wereld hem geeft, geef ik hem u. Boosie beleid voor de Heer smet, wanneer die zonde van mensenvrees niet zo'n macht in mij was geweest en ik eerder over mijn zaligmaker gesproken zou hebben, dan had ik deze liefde en vrede van mijn meester veel eerder ontvangen. Mijn angst om de door mijn volk veracht en verstoten te worden, heeft mijn ziel veel te lang in onrust en donkerheid gehouden. O, had ik toch eerder over hem gesproken, hij zou mij zoveel eerder deze vrede hebben gegeven. Boosie blijft de komende dagen uiterst zwak, maar zijn geest wordt helder, zodat hij bijna alles wat hij de laatste maanden in zijn dorp heeft ondervonden, aan de heer Smit kan vertellen. Langzaam maar zeker nadert de tijd dat Boosie van alle lijden en vervolging van zijn leven op aarde verlost zal worden. In diezelfde tijd toont hij groot verlangen meer en meer uit Gods woord te horen en te begrijpen. De heer Smit is zijn trouwe, liefdevolle leermeester. Boosie's laatste wens is om gedoopt te worden, samen met zijn kleinzoon. Hij verlangt te zien dat ook zijn kind het teken van de doop zal ontvangen. De heer Smit, verheugd over deze wens van Boosie, stuurt een boodschap naar de predikant die hij deze bijzondere doopplechtigheid wil opdragen. Daar reizen in de jungle voor Europeanen niet gemakkelijk is, duurt het enkele dagen voordat de bedoelde predikant in Kajan aankomt. Deze dagen van wachten zijn voor Boosie en zijn vriend tot zegen. Het zijn dagen waarin de heer Smit opmerkt hoe Gods geest doorwerkt in het hart van de stervende man. Boosie krijgt meer zelfkennis over de zondige aard die in elk mens leeft. Dit geeft hem een zelfonderzoek waarop zijn hoop voor de eeuwige verlossing gebouwd is. Zoals de heer Smit vaker bij stervende christenen heeft opgemerkt, als de tijd nadert, verliezen zij het gezicht op wat vroeger was, bij het zien van het licht van de heerlijkheid van het toekomende. Op de dag dat Boosie gedoopt wordt, zijn zijn krachten weinig, uiterst zwak, maar met heilige vreugde in zijn ziel ondergaat hij de doop en ontvangt hij het teken van Gods verbond in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Zijn verlangen om bij de doop een nieuwe naam te ontvangen wordt door de predikant vervuld. De heer Smit en de heer Campbell zijn als getuigen aanwezig bij de doopplechtigheid waar Boosie na zijn laatste wens de naam Johannes, John, ontvangt. De kleine Andrew wordt daarna gedoopt en ontvangt de naam Henry. Zo zal hij voortaan heten. Opnieuw zal de heer Smit in zijn huis aan een kleine Henry, die nu zijn zoon is, kinderlijk eenvoudig uitleggen wat het heilig evangelie van Gods zoon voor zondaren betekent. Na zijn doop spreekt Boosie uit sterker geloof in de zaligmaker, met een volkomen afzien van alles in zichzelf. Tot vreugde en verwondering van de heer Smit heeft Boosie na zijn doop nog een korte opleving. Deze verlenging van zijn leven kan ontstaan uit de diepe vrede en heilige vreugde die God in zijn ziel schenkt. De avond voor zijn sterven is zijn geest helder. Het wordt een van de kalmste, windstille nachten die de heer Smit ooit in India beleefde. Boosie ligt op de veranda, op zijn slaapmat. Zijn ogen zijn opgeslagen naar de sterrenhemel. Ver daarboven, waar miljoenen lichten gloeien en flonkeren. Over die verre afstand schouwt hij naar een heerlijke werkelijkheid waar geen onrust, geen duisternis meer is. Zijn gedachten schijnen soms terug te keren naar de jaren waarin hij voor Henry Lane zorgde. Zijn herinnering zwerft heen en weer van de tijd dat kleine Henry nog bij hem was naar de tegenwoordige werkelijkheid van Henry's zijn in de hemel. Met zwakke stem spreekt hij meer tot dan over het nu zalige kind. Henry, mijn lieve Henry, fluistert hij. Jij hebt nu reeds zoveel meer van de gezegende zaligmaker gezien. Ja, ik ben nu dichtbij. De deur naar de eeuwigheid gaat open. De rivier stroomt hier beneden, maar daar, aan de overzijde, is het land waar niemand zal hongeren of dorsten. Even ligt hij stil met gesloten ogen. Onafgebroken luistert de heer Smit naar de stervende vriend. Nog eenmaal opent Bosie de ogen, kijkt om zich heen. Hij herkent de heer Smit en ziet hem met de kleine donkere Henry op zijn knieën naast zich zitten. Voor de laatste keer beveelt hij het kind in de liefde van de heer Smit aan en toont niet de minste zorg dat het kind ooit door zijn nieuwe vader verwaarloosd of verlaten zal worden. Bosie heeft zijn kleinzoon aan Gods barmhartigheid en aan de heer Smit overgegeven, zoals eenmaal de stervende moeder van Henry Lane op Gods belofte vertrouwde. Laat mij uw wezen achter, ik zal hem in het leven behouden. Opnieuw vervagen aardse vormen voor zijn ogen. Bosie's geest wordt losgemaakt van zijn omgeving, van zijn kind, van zijn vroegere vriend en meester en opgeheven naar het onzichtbare, het eeuwige. In de vroege morgen, als het eerste zonlicht over het bamboebos gloort, beweegt hij. Zijn zwakke stem wordt helderder en trilt van heilige vreugde als hij jubelt. O, ik zie hem. De zaligmaker is zo dichtbij. Daar is eeuwige blijdschap bij hem. Dan volgen onverstaanbare klanken. De heer Smit buigt zich verder over de stervende Bosie en hoort zijn laatste fluisterende woorden met zo'n tere klank van verwondering. Vrede en vreugde, nu weet ik dat u ook mijn zaligmaker bent. Kom, Heer Jezus, ja, ik kom. Nog enkele seconden en Bosie ademt niet meer. Zijn ziel is opgenomen in het eeuwige licht van Gods vrede. Op een afgezonderde plaats in het bamboebos, dicht bij de plek waar hij zijn openbare belijdenis als christen heeft uitgesproken, wordt Bosie's lichaam door de heer Smit aan zijn Portugese bedienden begraven. De kleine donkere Henry reist onder de vriendelijke zorg van zijn nieuwe vader mee naar Calcutta. Daar is hij veilig, voor altijd verlost van de wrede vervloeking en bedreiging van het hindoevolk. Het zilvergeld dat Bosie in zijn leven voor zijn zoon had gespaard, heeft hij voor zijn heengaan aan de heer Smit gegeven, voor zijn kleine Henry. De heer Smit neemt een christenonderwijzer in huis om Henry een goede opvoeding te geven en hem voor te bereiden voor een korter of langer verblijf in Europa. De kleine Hindoestaanse Henry ontwikkelt zich onder de vaderlijke liefde en zorg van de heer Smit tot een veelbelovende jongeman, die in zijn woorden en leven een sterk verlangen toont een getuige van Christus te mogen zijn. Ik dank u voor uw aandacht.